ga meteen verder naar de volgende. Die is in Matthäus 2, vers 23. Als hij hoorde, Jozef, hoorde dat Archelaus in Judea koning was in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, namelijk naar Judea. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. Dat wil zeggen, in plaats van bij de terugkeer uit Egypte zich te vestigen in Judea, vestigde hij zich in Galilea. Hij zou zich in Judea vestigen, omdat daar natuurlijk het huis van David thuis hoort. Het zij in Bethlehem, de stad Davids, het zij in Jeruzalem, de stad Davids, want die heet ook zo. Maar in plaats daarvan is hij vertrokken in de delen van Galilea. Dat is hier nog zonder commentaar, maar in Matthäus 4 krijgen we daar wel commentaar op. Waarom in Galilea? Dat is trouwens sowieso niet moeilijk te beantwoorden in eerste instantie, want als het niet in Judea is, is het in Galilea. Dat waren de twee gebieden waarin de Joden woonden en daartussenin bevond zich Samaria. Daarvan leren wij in Johannes 4 bijvoorbeeld dat Joden met Samaritanen niks van doen willen hebben en daar dus ook niet wonen willen. Nou goed, in onze dagen is dat probleem nog een beetje, maar het voordeel is dat in onze dagen zijn er niet zoveel Samaritanen meer. Dus dat maakt het iets makkelijker. Palestijnen des te meer overigens, in hetzelfde gebied. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Waar het om gaat is nou vers 23. En daar gekomen zijnde, in Galilea, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. En die droom ben ik ook maar voorbij gegaan in vers 22, want daar hebben we een vorig seizoen over gesproken immers. En gezien dat de meeste dromen in de Bijbel gedroomd worden door Jozef, kan niet schelen welke, en dat die dromen sowieso van doen hebben met onze tegenwoordige bedeling. Namelijk, er gebeurt wel wat, maar de wereld heeft er geen erg in. En waar de wereld wel erg in heeft, dat is niet wat God doet. Heb je dat nog? Nee, ik bedoelde gewoon, de Heer bouwt zijn gemeente in onze dagen. Dat gaat aan de wereld voorbij. En voor zover men zegt, nou ja, er is toch sprake van de bouw van een kerk of iets dergelijks, moet ik u zeggen dat dat niet het werk van de Heer is. In Drachten moet je daar voorzichtig mee wezen, begrepen met zulke uitspraken. Heeft met mij gewaagd. Ik weet niet waarom, maar iemand zei dat tegen mij. Maar laat maar zitten. Maar de Heer bouwt geen kerken, de Heer bouwt zijn gemeente. Dat is er maar één. Zie. En die staat onder zijn leiding. Nou goed. Maar dat terzijde. Vers 23. Daar gekomen zijn en nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Jawel. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is. Dat hij Nazarener zal geheten worden. Nou is de vraag. De eerste vraag is natuurlijk. Waar staat dat dan? In het Oude Testament. Welke profeet bijvoorbeeld, noem er eens een, heeft... Zien, heb je meteen het gegooid in de glazen natuurlijk.
Maar het staat wel dat hij naar Zweden staat, maar niet van hem, het staat van Simpson.
Ja, het staat dus niet van hem. Of wel, hier staat wel van wel. En daarom is het zo'n leuke schriftplaats natuurlijk. Toch? Kijk, als ik nou theoloog was, zou ik zeggen, zie je wel dat de Bijbel met zichzelf in tegenspraak is. Want hier staat dat de profeten dat gezegd hebben, dus geen profeet te vinden die het gezegd heeft. Ik kan het nergens vinden. Maar zo werkt het natuurlijk niet, hè? Verslot, dit is geïnspireerd commentaar op de profeten. Welke profeet heeft dit gezegd? Het korte antwoord is, geen enkele, want het is niet te vinden. Dat weten wij tamelijk zeker, want dat is altijd leuk. Er staan dus enige schriftverwijzingen onder. Met andere woorden, daar moet het staan, en als het daar niet staat, staat het dus nergens. Dan weet je dat meteen, hè? Dat is duidelijk, hè? Je laat anderen gewoon het werk voor je doen, hè? Dat overkomt me wel eens vaker, hè. Dan heb ik ergens iets gezegd of geschreven en er is iemand er niet mee eens. En die schrijft er dan een verhaal tegen, het liefst op internet meteen. Want dat kan tegenwoordig, hè. En dan lees ik dat. En daarna weet ik meestal, dus helemaal zeker, dat het toch goed was wat ik gezegd had. Want als dat de argumenten zijn die er tegenin gebracht worden, dan weet ik dus zeker dat het toch klopte. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, zo werkt het soms. Niet altijd, moet ik u zeggen. Men kan wat over het hoofd zien, daar gaat het niet om. Maar kijk, ik heb al vaker gezegd, leer van de drie eenheid, waar staat dat in de Bijbel? Dan neem je de naslagwerken, weet u wel, en dan zoek je dat op waar dat in de Bijbel staat. En daarna weet je dat het dus niet bestaat. Tuurlijk worden de teksten genoemd, maar die zijn zo... Nou ja, laat ik zeggen naïef dan, hè. En dingen als kinderdoop enzovoort. Waar staat het in de Bijbel? Ja, laat de kinderen tot mij komen, staat in de Bijbel. Maar daar hadden we het niet over. En dat kinderen van gelovige ouders geheiligd zijn in de gelovige ouders, staat ook in de Bijbel. Maar daar hadden we het niet over. Dus je moet die teksten niet aanhalen. Als die teksten dan dus wel aangehaald worden, dan weet je meteen dus dat heel dat begrip kinderdoop als zodanig niet Bijbels is. Dat is makkelijk genoeg. Dat weet je dan meteen. Zie? Dat is historisch, want ik heb het kort geleden ergens voorbij horen komen. Iemand die zou uitleggen waar het dan staat in de Bijbel. De Bijbelse grond is voor kinderdoop. En in alle ernst heeft hij dat gedaan. Waarvoor alle respect overigens. Maar daarna weet je dat het dus onbijbels is. Hoe aardig je het ook kunt verdedigen. En hoe mooi het ook schijnt te zijn. En welke zegen het ook schijnt te zijn. Maar het is onbijbels, dus dan houdt het gauw op. Daarom mag ik er ook niks over zeggen. Want het is niet bijbels. Nou goed. Sinja. Goed, waar staat het? Nou, dat kunnen we wel even checken. Namelijk in mijn Bijbel staat onder vers 23, Jesaja 11, vers 1. Jesaja 11, vers 1, staat er. Nou ja, ik weet niet eerlijk gezegd waarom. Oh, ik krijg een vermoeden. Nou ja. Ja. Hè?
He?
Ja, nee, er komt mij iets boven nu. Maar dat is Jesaja 11, vers 1, waar staat... Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii... en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Nou, dan denk je dat het een drukfout is, want het lijkt niet goed te zijn, hè? Dat gaat niet over en zal Nazarener genoemd worden. Nou nee, wat mij nou te binnen schiet ter plekke... Ik zal u wat anders zeggen. Voor zover ik weet... wordt dat begrip Nazarener, dat kan je natuurlijk uitleggen gewoon, het woord kan je uitleggen als iemand uit Nazareth, maar daarna is de vraag, maar wat is Nazar dan of Nazareth, wat betekent dat in het Hebreeuws? Nou ben ik geen Hebreicus, maar ik vertaal het altijd met een gezonden vorst, dat heb ik van iemand overgehouden die me dat verteld heeft, dat vond ik een goed argument, een gezonden vorst, Nazer. Nazar, en Saar is een vorst enzovoort. Nou goed, dat is Hebreeuws, dus daar gaan we het niet uitgebreid over hebben. Maar het schiet me te binnen dat men dat begrip Nazareth ook vertaalt met iets als een reisje of zoiets. Een scheut, een reisje. Maar ik weet niet meer hoe dat precies in elkaar staat ook alweer. Dus dat kan ik u nu ook niet vertellen, maar dat is waarschijnlijk de reden waarom men Jesaja 11 vers 1 eronder gezet heeft. Is dat niet zo, Hildan? Natser, een scheut. Zie, daar, zo komt men erop. Ja, dus dat is ook al niet een eerste keus. Nee. Maar bovendien, stel dat dat een goede verwijzing zou zijn... en dat dat Natser of Natser zou betekenen een scheut... in de zin van een reisje of wat het maar is... dan nog zitten we met iets vreemds... want er staat, hij zou Nazarener geheten worden... en daarom is hij in Nazareth gaan wonen. En het hele idee van een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen... dat is dan toch niet de meest voor de hand liggende verklaring van het begrip, lijkt mij. Dan zie je dat het dus toch overdrachtelijk is. Ook volgens degene die verwijzing naar Jesaja 11 vers 1 eronder gezet hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want letterlijk over Nazareth gaat het niet. Er steekt iets anders achter. Heb je dat? En daarmee komen we dus automatisch terecht bij wat ik dus hardnekkig altijd blijf noemen... een geforceerde vervulling van de profetie. Want dat geldt voor al dit soort profetieën die wij nu bespreken in deze reeks. Het zijn geforceerde vervullingen. Dat is niet een Bijbelse term, maar ik heb er geen andere uitdrukking voor. Het is met opzet, gebeurt met opzet iets om een profetisch woord te vervullen... maar je ruikt eraan dat niet de bedoeling was van de oorspronkelijke profetie. En daar gaat het om. En als u dat niet ruikt, oké, dan niet. Maar uit de verbanden van die profetieën blijkt toch heus dat dat zo is. Die uitspraak uit Jeremia 31, midden in het hoofdstuk over het nieuwe verbond, over Rachel beweende haar kinderen, daar begrijpt u meteen van dat dat niet een profetie is over de kindermoord in Bethlehem. En als dat dan toch in Matthäus 2 staat, dan is er dus iets mee aan de hand. Is er iets mee mis? En dat bedoel ik met ruiken. Ik ken iemand, Terlinde, die verklaart zijn Bijbel en die zegt, ja, dat voel ik op een literaire klompen aan. Maar goed, dat vind ik nog minder een argument, eerlijk gezegd. Maar vooruit. Maar er is dus iets mee aan de hand, blijkbaar. De andere verwijzing is naar Jesaja 60, vers 21. In mijn Bijbel althans. Profetieën over de toekomstige zegeningen van Israël. En wat staat in Jesaja 60, vers 21? En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn, tzadikim. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten, of het land erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen. Daar heb je dat idee van die spruit. Ontleend aan de naam Nazareth dus. Nou ja, goed, dat is dus ook het geval met die van Zacharia 6. En dat is de derde en laatste verwijzing die er in mijn Bijbel bij staat. Zacharia 6, vers 12, zegt tot Josia, de zoon van Jozadak, de hoge priester, spreekt tot hem zeggende, alzo spreekt de Heer der Heerscharen, ziet een man wiens naam is Spruiten. Die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heer een tempel bouwen, enzovoort. Dat is duidelijk een profetie met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Beter is natuurlijk met betrekking tot de Messias als zodanig, die inderdaad een tempel zou bouwen. En ik ben er inderdaad van overtuigd dat het woord tempel hier de aanduiding is, wel degelijk van de gemeente die gebouwd zou worden. En deze hoge priester Josua, krijgt bij deze gelegenheid een gouden kroon. Nou ja, zilveren en gouden kronen op zijn hoofd, want dat staat in het voorgaande vers. En dat maakt hem tot een type van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Namelijk als hoge priester en koning. Bovendien draagt hij de naam van Jezus. Maar dan in het Hebreeuws nog steeds, Josia, dus dat lijkt me ook duidelijk. Als je het naar het Grieks zou vertalen op de consequente manier, zou hier dus zelfs de naam Jezus staan. Maak kronen en zet ze op het hoofd van Jezus. Want daar komt het op neer. Ik bedoel, die kan je niet missen. Het is een profetie over, of naar aanleiding van de tempelbouw, na de Babylonische ballingschap in de dagen van Zacharia. Maar er wordt gezegd, dit is niet de vervulling van Gods belofte. Dat komt pas als de Messias komt. En die zal die tempel bouwen. De bekende zoon van David die de tempel zou bouwen. Maar die tempel is de gemeente. Daar gaat het om, hè? In de eerste plaats. Maar goed, ik laat het daar maar bij, want het heeft niks met ons onderwerp als zodanig van doen. Ik denk ook dat het wat te ver gezocht is. En of men het woord Nazarene zou moeten afleiden van het woord spruit is dus hoogst twijfelachtig. Ik hou het nog steeds op een vorst die gezonden wordt of aangesteld wordt. Maar dan blijft het nog dat je zo'n profetie in het Oude Testament niet leest. Wat je wel tegenkomt, is in het Oude Testament een begrip Nazoreer, of hoe ze dat maar getranslitereerd hebben naar het Nederlands. Hè? Een Nazoreer, dat is een heel eigenaardig ding. Iets, een Nazoreer. Want wij kennen het begrip uit de wet. Het wordt namelijk via de wet in Numeri ingesteld, in Numeri 6. En daarna komen we heel de Bijbel door, komen we eigenlijk zo'n figuur, zo'n Nazoreer, niet eens tegen. Dus het is zeer mysterieus. Maar ja, dat had u natuurlijk al verwacht. Hè? Nou. En waarom Samuel dan niet?
Er staat niks van zijn naam.
Ja, dat staat er nou juist wel van samen. Er staat niks over. Ja, maar er staat niks over Nazoreer of iets dergelijks. En ik meen bij Simpson ook niet, eerlijk gezegd. Dat weet ik niet eens zeker uit mijn hoofd. Ja, maar bij Samuel ook zijn haar.
Ja, maar vanaf dat zijn moeder zwanger was, mocht ze niet drinken, want hij zou Nazoreer zijn.
Lees 1 Samuel 1 dan maar. Maar daar ga ik nou niet naartoe. Want. He? We gaan eerst naar nummerie 6. Daar staat boven de wet van het nazireerschap. Ik heb het zeker in het Engels gelezen met mijn nazoreerschap. Nazireerschap. Spreek tot de kinderen Israëls, vers 2, en zeg tot hen, wanneer een man of vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich den Heere af te zonderen, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen, wijn edik en edik van sterke drank zal hij niet drinken, nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, nog verse of gedroogde druiven eten, al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de barsten toe, hij moest van de wijnstok afblijven. Nou ja, je kan net zo goed dus weer ophouden, want als dit moet gaan over de Heer Jezus, die dronk wijn, volgens sommigen nogal wat te veel ook, al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap, en inderdaad dat inwoner van Nazareth of Nazireërschap, dat is in principe hetzelfde, is hetzelfde woord. Is niks op aan te merken. Daar heb je wel de kortsluiting. Een inwoner van Nazareth dus wordt aangeduid met Nazireer. Nazareer, dat is inderdaad hetzelfde woord. Dat wil zeggen als het Hebreeuws zou zijn, maar we lazen het in Matthäus via het Grieks natuurlijk. Dus dat zou kunnen. Maar deze beschrijving past in ieder geval niet letterlijk zo op de Heer Jezus. Daar gaat het maar om. Daarna staat er bovendien, al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap, vers 5, zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan, totdat die dagen vervuld zullen zijn die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen. Dat is een dichter hoor, die het vertaald heeft hoor, dit hè. Latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen, groeien namelijk. Al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan. Dat mocht voor de priesters ook niet trouwens. En dan om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen als zij dood zijn, want het Nazireërschap, zijn schat, is op zijn hoofd. Al de dagen van zijn Nazireërschap is hij de Heere heilig. Enzovoort. Maar dit is de essentie ervan. Niks van de wijnstok en geen scheermes over zijn hoofd. Nou, op de Heere Jezus kan het niet van toepassing zijn, want de Heer dronk wel degelijk wijn. En Simpson, ja, Simpson maakt het toch een beetje lastig, want de wijn, dat vooruit. Maar dat scheermes, ja, dat ging toch mis, toch? Of niet?
Ja, dat was geëindigd.
Ja, bovendien, er is nog wat anders. Van die Nazireër staat dat hij zelf een gelofte gedaan zou hebben. Hij belooft een gelofte, belovende een gelofte eens Nazireërs, om zich den Heere af te zonderen. Dat wil zeggen, dat doet hij zelf, niet zijn ouders. En het is dus ook niet van voor de geboorte. Volgens de beschrijving hier. Bovendien, u kunt het gedeelte lezen en nog eens lezen en nog eens lezen. En daarna komt de eerste vraag. Maar wat betekent dat dan, de gelofte eens Nazireërs? Wat betekent dat dan, zich de Heer afzonderen? Wat voor, waar gaat het dan over eigenlijk?
Om iets voor die te doen. Ja, waarom zou je anders?
Niet te vinden. Je leest alleen, hij zou iets niet. Dat wil zeggen, hij zou niet eten of drinken van de vrucht van de wijnstok, of van de wijnstok in het algemeen, en niet naar de kapper. En dan houdt het wel op. En de rest van het hoofdstuk gaat daarover. Dus wat is nou de inhoud ervan? Weten we nog niet. Bovendien zitten we typologisch sowieso met een probleem. Want waarom iemand zijn haar niet zou afscheren? Nou ja, maar waarom iemand niet van de vrucht van de wijnstok zal eten of drinken, zelfs niet van de druiven, dus het gaat niet eens om alcohol zozeer meteen, maar waarom iemand niet van de wijnstok zou eten, en druiven zou eten, ja, dat ontgaat ons helemaal volkomen, want de Heer zei dat we dat juist wel zouden doen. Hij gebruikt het woord dikwijls, maar vooruit. Toch? En zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En dat was het altijd al, eerlijk gezegd, want heel de Bijbel door is de wijn een beeld van opstandingsleven en dus van wedergeboorte. En de wijnstok belooft dat, brengt dat voort, om zo te zeggen. Het is trouwens vreemd genoeg dat het ding een wijnstok heet, want er groeien druiven aan. En van wijn of alcohol is heus niks te merken. Net zo min als bij de appelboom, zal ik maar zeggen. En appelen kun je ook verwerken totdat er alcohol in zit. En dat kun je met de druiven ook. En niettemin heet de appelboom een appelboom. En de wijnstok heet niet een druivenstok of iets dergelijks, maar een wijnstok. Dat wil zeggen, bij dat ding gaat het dus wel degelijk in essentie. Daarom heet hij ook zo, om de wijn. Uitdruiven wel te verstaan. En hoe je dat ook keert of wendt, want ik was niet van plan dat nou uit te gaan leggen. De wijnstok die de wijn voortbrengt is in het algemeen een beeld van de beloften Gods. Meer specifiek de beloften aan Abraham. Want wat aan Abraham beloofd is, is in de praktijk eeuwig leven. Hetgeen tot stand kwam via de zoon van, of het zaad van Abraham moet je dan zeggen, volgens Galaten 3 immers. Via het zaad van Abraham, het welk is Christus. En de wijn is dat beloofde leven, eeuwige leven. Dat leven onder het nieuwe verbond, leven van een nieuwe schepping. Onvergankelijk leven, leven en onverderfelijkheid, noem nog eens wat. Wijn is bloed en wijn is leven, want bloed is ook leven. En in dit geval eeuwig leven. En waarom zou iemand dus niet van de vrucht van de wijnstok eten of drinken? De prediker beveelt het van harte aan. En dezelfde schrijver, geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Maar dan in Spreuken, die zegt dat wijn vooral bestemd is voor degenen die verloren gaan. En voor degenen die bitterlijk kermen. Ja, opdat zij hun ellende zouden vergeten. Staat er toch? En dat is ook zo, want het is eeuwig leven. Dat is wat het uitbeeldt. En wij die nieuw leven hebben ontvangen, wij vergeten onze ellende. Toen heeft men weer het volgende opgevonden. Waaruit kent gij uw ellende ook alweer? Ja. Juist, dat heeft men er dus weer opgevonden. Maar we zouden die nou juist vergeten, was de bedoeling. Die ellende, toch? En onze gewetens zouden gereinigd worden, enzovoort. Broeder, alles met mate, enzovoort. Alles kan misbruikt worden. Ook het woord gas wordt misbruikt, enzovoort. Dus dat weet ik, maar daar ga ik niet over spreken natuurlijk. Het gaat om wat de Bijbel daarover zegt. Er is niks negatiefs aan. Op zich. En essentieel is zelfs de alcohol in de wijn. Want het idee is dat die wijn uitgegist is. Dat het zuurdecem gewerkt heeft. Dat het uitgezuurd, uitgegist is. De werking der zonde voorbij is, om zo te zeggen. Want daar is er uitbeelding van. En als resultaat vind je de alcohol. Ja, dat komt uit de suiker, heb ik me laten... Ik weet van scheikunde trouwens geen ballen eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar dat komt uit de suiker, heb ik me laten vertellen. Maar die zoetigheid, dat is nou juist weer een beeld van de wijsheid uit het woord van God. Daarom, als je de Bijbel opeet, dan smaakt die zoet. Is die zoet voor het gehemelte als honing, enzovoort. Ja, maar dan moest ik het toch zaterdag over hebben, of niet? Nou goed, laat maar zeggen. Ik bedoel, daar is niks mee mis. Maar de vraag is, waarom mag zo'n man geen wijn drinken?
Maar ik kan hem wel even hebben.
Precies. Maar dat is negatief dus. Ja. Dat is een heel uitzonderlijke situatie. Zie. Bovendien, waar het dat haar betreft, dat haar is blijkbaar, nou ja, dat blijkt uit de geschiedenis van Simpson, de uitbeelding, want ik houd het op typologie. Je kan moeilijk zeggen, het haar is de zetel van de kracht van Simpson, want letterlijk kun je dat zo niet zeggen. Overdrachtelijk gaat het nog net. Het is de uitbeelding van zijn kracht. toch? Nou goed. Maar van de Heer Jezus staat in Jesaja 53 bijvoorbeeld, dat hij stom was voor zijn scheerders. Dat wil zeggen dat het wegscheren van dat haar, want dat haar van een schaap heet in de Bijbel ook haar en niet wol. Wol is wat mensen dragen, maar wat een schaap draagt is haar. Heet in de Bijbel ook zo. Maar dat scheren van het schaap is inderdaad de uitbeelding van het wegnemen van kracht. Dat wil zeggen, de kracht van de oude mens wel te verstaan. De kracht van de oude mens. Hij moest geschoren worden. Bovendien, zoek maar eens uit in de Bijbel waar zoal het schapenscheren voorkomt.
Waarom?
En vraag je af, maar waarom is dat zo? Het scheren van de schapen. Nee, dat valt niet op als je het leest. Ze zijn net, het schapenscheren is net zo onopvallend als ezels in de Bijbel. Er komen er 28 in de Bijbel voor. Ik heb ze geteld gisteren. Schiet ook niet op natuurlijk, zulke dingen. Statistiek. Daarom weet ik het nog. Ik ben het morgen ook weer vergeten. Maar goed, maar het is natuurlijk toch niet voor niks. Dat die dingen vermeld worden zo in het voorbijgaan. Dat valt je niet op. Maar de schapenscheren en de schaapscheerdersfeest is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is het wegnemen van de oude schepping of de werking of de kracht daarvan. Dus wat is? En daarom mochten priesters zich niet in wol, in haren dus, kleden. Dat is de kracht van die oude wereld. Dat mochten ze niet dragen. Wat ze droegen was linnen. Tenminste, volgens voorschrift althans. Linnen heeft een andere oorsprong. Komt van vlas, maar het is inderdaad... uit vlas gewonnen. Dat wil zeggen, het meeste van het vlas moet verteren, moet wegrotten. Dat is een wat langzaam proces. En ook ruikt het niet zo smakelijk, heb ik begrepen. Maar wat men uiteindelijk ervan overhoudt, en wat niet verteert, dat is linnen. Maar dat is een beeld van opstanding. Opstand is leven dus ook. Heerlijkheid eventueel van dat nieuwe leven. En dus waren de priesters daarin gekleed. En dus was de Heer Jezus daarin gekleed. In ieder geval met grote nadruk nadat er gezegd is dat hij stond op van de maaltijd, legde zijn klederen af en omgordde zich met een linnen doek. Hij wisselde van kleding en begon hogepriesterlijk werk te doen, als het ware. Bij wijze van spreken. Het was ook symboliek. De voeten wassen van de discipelen namelijk. En vandaar, wie was het? Johannes ging het graf in van de Heer Jezus. De Heer was er niet, maar wat zag hij wel? Die doeken, linnen. Ja, maar dat is een beeld van opstanding. Maar dat, is het al, dat was het al bij zijn geboorte trouwens. Zij wikkelden hem in doeken, in linnen. Ja, in doeken. Maar dat is opstanding. Nou goed, maar waar het maar om gaat is dat het haar dus een uitbeelding is van de natuurlijke kracht van de mens. En eigenlijk nog niet eens de fysieke kracht, maar primair de geestelijke kracht van de mens. Want het gaat om zijn hoofdhaar. Hebben we die nog? Geestkracht, kracht van zijn denken. Zie? En als dat haar verdwijnt, dan gaat die kracht eraf. Dat is het idee. Althans, dat beeld het uit. Nou goed. Nou, dan ben ik in een cirkelredenering. Haar komt namelijk overeen met het begrip vorst uit Nazareth. Sar, vorst. Sar is ook haar, namelijk. Namelijk Seir. Dat kent u van Esau, de ruige, de harige betekent het. Dus er is wel verband tussen. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Waar het wel om gaat, is omdat wij wel eens hier die inzetting vinden van het Nazireërschap. En wij weten niet wat het nou eigenlijk in de praktijk inhoudt. Je weet alleen dat van de Nazireër verwacht wordt dat hij niks eet van de wijnstok. Dan is hij dus los van dat eeuwige leven, de beloften gods enzovoort. Is hij van gedistanceerd. En hij is overgeleverd aan de andere kant aan zijn eigen denken, zijn eigen denkkracht, zijn eigen toekomstverwachting en dat soort dingen meer. Dat kan ik nog net bij elkaar brengen. Heb je dat? Maar het is erg negatief, omdat het gericht is op de oude mens. Maar het is dan ook uniek in de Bijbel. Want daarna kijken we eerst even, in het voorbijgaan even dan in, voor de volledigheid, in 1 Samuel. 1 Samuel 1, die heb ik u net min of meer beloofd, of juist niet beloofd, dat weet ik niet meer. 1 Samuel 1. Was het in 1 Samuel 1? Of was het iets verder? 1 vers. Ja, 1 Samuel 1 vers 11. Dat is hem, ja. Ah, ook een prachtig verhaal trouwens, maar goed. Er was een man van Arimathea. Ramathaim Sofim. Uit vers 1. Dat is Arimathea in het Grieks. Ja, wist je niet, hè? Ja. De enige andere keer dat het in de Bijbel voorkomt. Dat is wel aardig. Maar goed. Ramathaim Sofim. Van het gebergte van Ephraim. Ook wel aardig trouwens. Wiens naam was Elkana enzovoort. Maar u weet. Hij had één vrouw. Namelijk Hanna. En hij had haar lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Uit vers 5. In vers 5. En Hanna bidt tot de Heer. Om één zoon. En in dat verband. staat er in vers 10, ze ging naar de tempel des Heren, zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en zij weende zeer en zij beloofde een gelofte en zei de Heer der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat aan de Heren geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Over wijn wordt niet gesproken, maar wel over dat scheermes. Het zal wel de verwijzing zijn, maar je kan dat niet bewijzen, denk ik. Ik niet tenminste. Het zal wel de verwijzing zijn naar die wet op het Nazireërschap, maar vooruit. Wat wij wel weten, is dat Samuel, want die wordt dan geboren, weet je wel, Samuel wordt vanaf zijn geboorte min of meer gebracht in de tempel, want ja, de moeder had hem aan de Heere gewijd op voorhand. Nou, wat doe je dan met het kind? Hoe breng je dat bij de Heer? En dus bracht ze hem maar in de tempel, waar hij dus viel onder de zorg van de hoge priester. Die zat er ook mee, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe, hè? Eli. Maar dat is wel wat er gebeurde, en zo verder. Maar u zou natuurlijk daarin, in Samuel, wel degelijk een type herkennen van, in ieder geval, de Heer Jezus. Als u mij vraagt, van heel de gemeente trouwens. En dan gaat hij ook dus dubbel op. Want de Heere Jezus werd ook gebracht in de tempel. Wordt vermeld. Niet om die reden trouwens. Maar vanwege de Mosaïsche wet. Met betrekking tot besnijdenis ten achtste dagen. En nog zo wat dingen. Een offer zou gebracht worden enzovoort. Wat is het? Leviticus 12 geloof ik. Ja, dacht ik. Maar daarna vinden we de Heer Jezus nog steeds in de tempel op 12-jarige leeftijd. Ik bedoel, daartussen valt niks te melden. Hij is in de tempel. En hij noemt het ook het huis zijns vaders. Daar is hij. En daar moet je de Heer dus inderdaad zoeken. Daar bestudeerde hij de schriften, wat hij volgens velen niet hoefde, omdat hij geboren werd met de schrift ingebouwd in zich. Maar sommigen beweren dat, blijkbaar. Die vinden het erg als ik zeg dat hij dat leren moest. Maar ja, de Bijbel zegt dat hij wel meer moest leren dan dat alleen. Ik kan het niet helpen, dat staat gewoon in de Bijbel. En dus hij leerde de schriften in de tempel enzovoorts. En hij maakte zich zorgen over die tempel. Hij sprak erover, hij ijverde over de tempel, heet dat zelfs. Het is niet voor niks dat je meteen in Johannes 2... is het Johannes 2, geloof ik wel? Een tempelreiniging vindt, hè? Vermeld. Na dat teken in Cana, waarbij water, een beeld van het woord van God, veranderd wordt in wijn, namelijk brengt eeuwig leven voort, vind je de reiniging van de tempel. Hij associeert zich met die tempel, inderdaad. Maar of hij naar nummer 6, een Nazireër, zou kunnen worden genoemd, waag ik te betwijfelen. Dan zou je nooit aan de reputatie van wijnzuiper en veelvraat gekomen zijn. In elk geval niet. En toch. Ja, het ligt in de buurt. En de vraag is bovendien nog hoe letterlijk men zo'n wet uit nummer 6 eventueel zou moeten lezen of toepassen. Daar wij in de Bijbel verder geen toepassingen hebben. Ja, die andere is Richteren 5, ga ik Richteren 13, daar ga ik naartoe. Want het was hiervoor. Richteren 13. Deze is niet uit Efraïm, als in 1 Samuel 1, maar uit Dan. Stam van Dan. Maar beide beginnen met het noemen van pa, de vader. Eén is een van Arimathea, en de ander is uit Efraïm, en de ander is uit Dan. Dat is wel aardig, want nou toch met symboliek bezig ben, roep ik er maar weer even wat tussendoor. Het heeft er niks mee te maken, niet rechtstreeks. Maar denk er maar een poosje over na. Efraïm is het hoofd van de 10 stammen van Israël. Zoals Juda het hoofd is van de 2 stammen van Israël. En die namen zijn breder. Naam van Efraïm is dus naam van een stam. Maar wordt breder toegepast op alle 10. En de naam van Juda, ja, veel breder kan hij niet. Maar hij wordt, laten we zeggen, toegepast op alle 2,5. Meer kan ik er ook niet van maken. 2,5. Die halve, dat is Levi dan, hè? Eventueel. Hè? Dus ook maar 2 en een dertiende. Maar goed, vooruit, laat maar zitten. Maar dan komt hij, hè. Typologie. Zoals Benjamin een type is van het gelovig overblijfsel in Juda. Hoor je wat ik nu zeg? Los van wat Benjamin letterlijk allemaal is. Want daar heb ik het nou niet over. Daar is er wel het over te zeggen. Het hangt ermee samen, maar dat roep ik nou niet. Hè? Ik roep alleen, zoals Benjamin een beeld is van een gelovig overblijfsel onder de Joden, onder Juda. Zo is dan een beeld van het gelovig overblijfsel in Efraïm. Als die laatste te moeilijk is, dan let me rephrase it. Zoals Benjamin een beeld is van het gelovig overblijfsel onder de 2 stammen van Israël, zo is dan een type van het gelovig overblijfsel onder de 10 stammen van Israël. En daarom vind je de namen van Juda en Benjamin aan elkaar verbonden, reeds in Genesis, in de geschiedenis van Jozef. Maar daarom vind je ook de namen van Dan en Efraïm aan elkaar verbonden. Ze worden nogal eens in één adem genoemd. Niet zo vaak, maar Dan wordt überhaupt weinig genoemd. En dat wil ik zeggen, en de laatste keer is de leukste, want dan worden ze inderdaad in één adem niet genoemd. Dat is namelijk in Openbaring 7. Want er zijn 13 stammen van Israël. Als je Efraïm erbij hebt, heb je de 13, toch? Maar goed, want dat was de 13e. En in die opsomming in Openbaring 7 wordt de naam van Dan niet genoemd. Maar de naam van Efraïm ook niet, want zijn naam wordt vervangen door die van Jozef. En dat is helemaal vreemd, omdat die andere zoon van Jozef wordt wel genoemd, Manasse. Dus logisch zou de naam Efraïm genoemd moeten worden, maar die wordt niet genoemd. In plaats daarvan wordt vader Jozef genoemd. Dat is een heel vreemde constructie, waaruit je nog maar één ding kunt concluderen. Namelijk de naam als zodanig, de stam niet, maar de naam van Efraïm is duidelijk vermeden. En verder, bij elke opsomming ontbreekt er altijd minstens één. In dit geval ontbreekt Dan, zo wat. Daar kun je moeilijk over struikelen. Maar die naam van Efraïm die ontbreekt, dat is nog veel opmerkelijker. En dus die beide namen ontbreken. Maar dat bevestigt nou zo aardig deze dingen die ik nou net zei. Want kijk, het gelovig overblijfsel uit Efraïm, ik denk dat het langzamerhand tot u doorgedrongen is, het gelovig overblijfsel uit Efraïm, dan is het toch Efraïm, is dan, maar het is de gemeente. Historisch en juridisch wordt de gemeente immers gebouwd op grond van het eerstgeboorterecht van Efraïm. Maar uiteraard komt het alleen terecht bij degene die geloven. En zij zijn dus officieel, wie u ook bent en wat voor vreemd bloed u ook in de aderen mogen hebben, volgens het oude Nederlandse volkslied. Want het Wilhelmus is nog niet zo lang als volkslied. Dus nee, hooguit een jaartje 75 in die buurt. En daarvoor moest je zingen, wie Nederlands bloed in de aderen vloeit van vreemde smetten vrij. Dus welke vreemde smetten wij ook in onze aderen mogen hebben, het maakt geen bal uit. Als wij gelovigen zijn, hebben we deel gekregen aan Efraïm. En dus aan Dan, namelijk aan het gelovig overblijfsel uit Efraïm, dan wel uit de 10 stammen van Israël. En dat is de typologische reden, denk ik. U mag daar anders over denken, dat mag je altijd trouwens. Maar denk ik, is dat de typologische reden voor het ontbreken van de namen van Efraïm en Dan. Dat zijn immers namen die behoren tot de gemeente, maar in Openbaring 7 gaat het niet over de gemeente. Gaat het over wat na de gemeentelijke bedeling gebeurt. Trouwens, van de week nog iemand kwam naar me toe, die zei, maar zou het niet kunnen zijn dat bij die 144.000 uit Openbaring 7, dat daar ook de gemeente of een deel van de gemeente weer in zit? En dan denk je, ja, waarom? Dat zou misschien wel. Wat is er eigenlijk tegen? Moet lang over nadenken wat er tegen is. In de eerste plaats, het is niet voor de hand liggend, omdat het gebeurtenissen betreft na de 70ste week van Daniel, waarbij de gemeente is opgenomen, maar dat betekent ook niet dat de gemeente niet op aarde een functie zou vervullen meer hoor. Dat is ook weer wat anders. Dus wat dat betreft zou het kunnen, maar dit vind ik nog een van de leukste argumenten, namelijk die namen van Dan en Efraïm ontbreken. Het is uitdrukkelijk niet de gemeente. Het zijn gewoon 12 × 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. De naam van Dan is er niet bij. Ik weet dat men er een probleem mee heeft. Men heeft uitgevonden, ik zeg dat maar voor de vuist weg, hè. Men heeft uitgevonden dat de naam van Dan er niet bij is, omdat uit Dan de antichrist zal voortkomen. Dan moet ik u zeggen dat dezelfden die dat beweren, die leren dat de antichrist een Jood zou zijn. En dat lijkt mij voldoende, wat ik nu gezegd heb. Of is dat niet voldoende? Dat kan niet allebei. Dat kan domweg niet allebei. Iemand uit Dan is geen Jood. Nee. Is misschien een Deen. Of iemand uit Scandinavië of zo. Maar of hij heeft gewoond aan de Donau. Dat kan ook natuurlijk nog. Danube. Waar je de naam van Dan maar vindt. Maar het is niet Joods. Dan is nooit Joods geweest. Is heel lang voor de ontwikkeling van het judaïsme weggevoerd in ballingschap. En bovendien, als je hoort tot de stam van Dan, ben je niet van de stam van Juda uiteraard. Dus het is niet Joods. Het is dus een slecht argument. En bovendien, men zegt, ja, de antichrist komt voor uit de stam van Dan. En de vraag is, hoezo dan? Ja, want er staat in de zegening van, was het die van Jacob of van Mozes? Weet ik uit mijn hoofd niet. Er staat, Dan is als een slang. Langs de weg. En hij doet het paard stijgeren en de ruiter valt van het paard of zoiets. Het paard schreef van de slang. En de ruiter valt van het paard. En wat dat dan mogen betekenen. Als je mij vraagt, wat is een slang? Wat stelt een slang? Dan is een slang. Wat stelt een slang voor? Dan krijgt u toch waarschijnlijk een onverwacht antwoord. De slang is uitbeelding van heerschappij over de materie, de stof. Is de koning van het stof. De stof, de materie. En het hoeft niet eens iemand te zijn, het kan ook iets zijn. Het begrip. Dat wat de materie in zijn macht heeft, wordt uitgebeeld als een slang. Daarom kruipt hij ook in het stof. Enzovoorts. En daarom doet de slang in de hof ook een beroep op de stoffelijke, de oude natuur van de mens en het instinct daarvan, omdat enzovoorts. Hebben jullie nog? Vandaar dat de slang inderdaad de eerste keer in de Bijbel voorkomt als de uitdrukking van Satan. De slang in de hof, de tuinslang. Is ongetwijfeld gewoon de duivel. Nou, misschien ongewoon, maar het is de duivel, daar gaat het om. En er zijn nog wel een paar voorbeelden van in de Bijbel. Maar neem niet weg dat hetzelfde beeld van de slang wordt toegepast op Christus. Heeft het dan twee betekenissen? Nee, het zijn twee verschillende toepassingen. Het is één betekenis. Het is de machthebber over de stoffelijke wereld. Maar de echte machthebber, officieel, de hoogste macht over de materie, is Christus. Aan hem zijn alle dingen onderworpen. En dus hij is die verhoogde slang. Uit niet alleen, wat was het nummer 21 dan wel, Johannes hoofdstuk 3. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En in zijn verhoging, naar de hemel namelijk, zijn immers alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Alles wat op aarde is enzovoorts, hè. Het kruipend gedierte en wat er maar wezen mag. Men leest Psalm 8, want die wordt daarop van toepassing gebracht. Dat wil zeggen, het kan de een, het kan ook de ander zijn. Maar het gaat over degene die macht heeft over de materie als zodanig. Dat betekent dat je de slang dus tegenkomt als Satan in de Bijbel, maar soms ook als de Messias. Waarom ook niet? En als de slang het paard doet schrikken en de ruiter eraf valt, dan heb je een mooi zoekplaatje, denk ik altijd. Hè? Wie is die ruiter die van het paard valt? En wie is die slang? Dan is een slang langs de weg. En die ruiter, het paard stijgt en de ruiter valt van het paard. Zo was hij toch? Ik kon nog niemand zeggen dat het niet zo is. Dus zo was hij toch niet. Ik heb hem niet nagekeken, dus vooruit. Mijn idee is een heel simpele, die ontleen ik bovendien aan al die andere zegeningen die daar genoemd worden in verband met die diverse stammen van Israël, zal ik maar zeggen. Want je komt herhaaldelijk hetzelfde beeld tegen. De slang is de Messias. Het paard is een beeld van koningschap. En de ruiter erop, dat weet u ook, dat is ook de Messias. Maar waar het om gaat, is dat in dat plaatje uitgebeeld wordt onze tegenwoordige bedeling. Namelijk, de rit van de ruiter op dat paard, de komst van de koning, de openbaring van Christus, koninkrijk op aarde, de openbaring van Christus als koning, gaat voorlopig niet door. Vanwege wat? Vanwege dan. Dan is een slang. Vanwege namelijk dat gelovig overblijfsel in de 10 stammen van Israël. Dan wel vanwege de roeping van de gemeente in onze dagen. En inderdaad, in onze dagen wordt eerst de gemeente verzameld. En raad eens wat, wordt de gemeente ook alweer toegeroepen, toch om met Christus te rechten in gerechtigheid? Waarom ik dat nou zo vreemd zeg, dat vertel ik u zo. Om deel te hebben aan zijn koningschap, aan zijn heerlijkheid, toch? Het woord dan betekent namelijk rechter. En wij zijn geroepen tot dat richterschap. Want de ecclesia, de gemeente, is officieel in het Grieks de wetgevende en rechtsprekende vergadering. Met de koning aan het hoofd. En samen met de koning dus aan het hoofd van het Griekse koninkrijk. Dat is wat een ecclesia is. En in mijn Bijbel wordt gezegd dat de ecclesia, waar wij van deel van uitmaken, precies zo'n orgaan is. Namelijk wetgevende en rechtsprekende vergadering samen met de koning. En de koning verzamelt zich, die ecclesia, nu. Terwille van de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. Kortom, die profetie over dan is er één met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. Waar gaat het om? En te zeggen dus dat die slang staat voor de antichrist en dan mag in openbaring 7 niet meedoen omdat uit hem de antichrist voorkomt. Ik moet u zeggen, de antichrist komt überhaupt nergens uit voort. De antichrist is gewoon de duivel die op aarde geworpen is. Die stamt helemaal van niemand af. Er zal wel iemand zijn, een beest, een figuur, die ergens vanaf stamt, maar die stamt ook niet van de Joden of uit de stam van Dan. Dat is dat andere beest uit Openbaring 13. En die stamt van, dat weet ik heel zeker, die stamt af van, ook van Abraham. Maar dan van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman, dan hebben ze gehad. Enkele namen uit een lang register. Abraham, Ismaël, Esau, want die families die komen ook bij elkaar bij gelegenheid. Hij stamt van beide af. Ismaël, Esau, Amalek, Agag, dat is de koning van Amalek. Al die koningen van Amalek heten trouwens Agag, dus dat maakt ook al niet uit. En daarna Haman, en dat was een Agagiet. En Haman is die Jodenhater uit Esther. Uit de geschiedenis van Esther enzovoorts. Maar daar stamt hij vanaf. Want de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En in de wederkomst van Christus zal Amalek uitgeroeid worden, staat er. Dan pas. En niet eerder. Zodat je ook weet dat die figuur die officieel aan het hoofd staat van het antichristelijke wereldrijk als koning, dat het inderdaad een Ismaëliet, een Edomiet, een Amalekiet, een Agagiet, een Haman niet is. En hij wordt koning van Babel. Maar dat is niet de antichrist. De antichrist is die zogenoemde valse profeet, zeg maar, uit Openbaring 13. Die stamt helemaal niet van een mens af. Dat is gewoon een engel. De engel. De duivel dus op aarde geworpen. Kortom, daar zitten allerlei misverstanden aan om nou ja, wat men niet begrijpt, in te vullen. Maar dat kan men beter niet doen. Maar hier vind je die wet, want zo kwamen wij erop, hè? Om even weer samen te vatten. Je vindt die wet op het nazireerschap en je hebt geen idee waar het over gaat, behalve dan dat als zo iemand die belofte gedaan heeft, mag je niet eten van de wijnstok en hij mag niet naar de kapper. En daarna kom ik er één tegen die er enigszins op lijkt. Dat is Samuel. En die is uit Efraïm. Want leiders uit Israël komen nog alles uit Efraïm, hoor. Joshua, weet je wel. En Jerobeam. Maar goed, uit Efraïm. Uit Jozef dus eigenlijk. En daarna kom ik er weer een tegen. Dan hebben ze allemaal al gehad ook. Namelijk Samson. En die is uit de stam van Dan. Dat wil zeggen, via die beide routes, Nazireeschap over Samuel als over Samson, brengen ons op een of andere wijze, bij de Heer Jezus Christus, maar als u het mij vraagt, ook bij de gemeente. En dat laatste kan ik er makkelijk bij zeggen, omdat ik het er altijd bij zeg. Als het gaat over Christus in het Oude Testament, dat leren wij op de zondagsschool bij wijze van spreken. Als het gaat over Christus, de Messias in het Oude Testament, hoe dan ook, gaat het ook over de gemeente. En andersom staat het Nieuwe Testament dat gemeentelijke waarheid vast ligt in Christus. En dat wij dus in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening en in de hemel. Dat we één plant met hem geworden zijn, delen hebben aan al zijn zegeningen. Dus, en ze worden nog opgezond ook trouwens in Efeze 1 bij gelegenheid. En voor de goede orde om te laten zien dat ik dat ook niet zelf verzonnen heb. Men spreekt in dat geval over de Christus. In sommige kringen. Maar in ieder geval de kringen waar ik uitkom in elk geval. Maar anderen ook spreken over de Christus. En als men het uitlegt, zegt men dat is de mystieke Christus. Namelijk dat is Jezus van Nazareth, de opgewekte wilde bestaan, inclusief heel de gemeente. Dat heet de Christus. En zo wordt de term in het Grieks van het Nieuwe Testament ook gebruikt. Voor zover ik heb kunnen nagaan. Alleen dat is wat lastig, omdat in het Nederlands komt het niet voor. De Christus. Maar in het Grieks wel. Alleen in de vertaling laat men het weer weg. In 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Hè? Opstandingen, ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst enzovoort. Nou goed, maar die samenhang zouden wij moeten zien. Het is wel aardig om te zien dat Samuel, die wij ervan verdenken om Nazireeën te zijn, althans tot op zekere hoogte, die gaf ineens leiding aan het hele volk. En hij was toch in een wat andere positie dan de richteren in het algemeen. En hij bracht ook uiteindelijk het koningschap tot stand. Hij was degene die zowel Saul als later ook David zalfde enzovoorts. Hè? Maar het is een aardige indicatie van hoe dat zit met de gemeente. In onze gemeentelijke tijd is er geen koning, althans geen geopenbaard koninkrijk. Wel net als in de richteren tijd een koning in de hemel. Maar daar heb ik het nou niet over. Maar via de gemeente en daarna via de openbaring van de gemeente wordt wel degelijk het koninkrijk van Christus straks op aarde gevestigd, definitief. En daar gaat het maar om. En zo is Samuel wel degelijk een beeld van Christus, dan wel de gemeente, specifiek ook in onze tegenwoordige tijd. Iets dergelijks geldt voor Samson uiteraard ook. Samson is een heel omstreden figuur. Hij wordt over het algemeen ook slecht gepruimd. Men vindt het, want hij zal natuurlijk in geen enkele zichzelf respecterende evangelische gemeente aan het avondmaal worden toegelaten, natuurlijk, zo'n man. Alleen omdat hij zo sterk is, is al verdacht. Natuurlijk. Toch, hè? Zo'n klerenkast, zeg maar. Hè? Zeg dat maar gewoon. En zo staat het in de. In de kinderbijbels houden ze het een beetje aan de nette kant. Maar in de commentaren op de Bijbel en op de geschiedenis van Samson wordt hij ons zo voorgesteld. En hoerenloper en al dat soort dingen meer. Viel op vrouwen die. Het komt in de beste families voor. Ja. Ja, het duurt wat lang voor je ja zei, maar vooruit. Maar goed, men vindt het geen sympathieke man en zo. Maar men beseft niet dat hij wel degelijk een beeld is eerst van de Heer Jezus. En daarna wel degelijk dus ook van de gemeente. Van de Heer Jezus levend op aarde. En daarna van de gemeente voor zover die op aarde is. En voor zover je dat zo zeggen kunt. Maar ja, we leven inderdaad met één voet minstens in de tegenwoordige eeuw. Waar we matig en rechtvaardiglijk en godzaliglijk zouden leven. Schrijft Paulus aan Titus. Dus dat is wel degelijk zo. En wat geïllustreerd wordt is inderdaad dat men naar de mens weliswaar van alles tot stand kan brengen. Maar voor God heeft het niet zo geweldig veel waarde. En dat is het dan eigenlijk. En als de tegenstander verslagen moet worden definitief, dan kan dat alleen wanneer wij in ieder geval luisteren naar het woord des Heren, maar bovendien kost het ons gewoonlijk ook de kop. Dit is ook gewoon Nederlands, maar ja, iedereen wil tegenwoordig een Nederlandse Bijbelvertaling in de omgangstaal, dus ik probeer me enigszins aan te passen. Hè? En als in het eind van de geschiedenis van Simpson staat dat hij die twee pilaren opzij duwde, zal ik maar zeggen, ik snap nog niet waarom ze die dingen zo dicht bij elkaar gezet hebben, die pilaren.
Mooi.
Ja, dat zal wel mooi geweest zijn. Maar hij duwde die dingen opzij en te storten, heel die tempel stortte in. En toen heeft hij de grootste overwinning behaald uit heel zijn leven. Laten we maar carrière zeggen, want leven vooruit. Huh? Maar al die delen van die geschiedenis, die kan ik nou niet gaan uitleggen natuurlijk, maar al die delen van die geschiedenis van Simpson, die vertellen ons tegenwoordige waarheid. De mooiste, omdat ik die van Dan zojuist genoemd heb, de mooiste is natuurlijk die van, weet u nog, Simpson was onderweg naar de bruiloft. Nou, je weet wie de bruidegom is, Simpson, maar het is Jehovah, het is de Heer. Hij is onderweg naar de bruid, en hij had geen goede keuze, want die vrouw die deugde niet, maar die vrouw van Jehovah ook niet. Dat was Israël namelijk. En de Heer zei tot Hosea, neem u een vrouw der hoererijen, hè?
Ja.
Want het volk hoereert ganselijk van achter de Heer. Zo oordeelde de Heer over zijn eigen vrouw. Had hij dan niet beter uit kunnen kijken? Jawel, maar hij had er een plan mee. Dat zal. Hangt er maar vanaf hoe het eind van het verhaal is. Het eind van het verhaal wordt helemaal goed, eind goed, al goed. En ze leven nog lang en gelukkig, maar dat duurt nog even dan. Toch? Als je ethiek gaat bedrijven, kom je met die dingen nergens. Hij was onderweg naar zijn bruiloft, weet u nog. En om het verhaal maar heel kort te maken, gaf hij de bruiloftsgasten een raadsel op. Een raadsel, een verborgenheid. Dan weet je meteen dat het over onze bedeling gaat. Verborgene dingen. Nou goed. En het raadsel was, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Het was nog literair verantwoord ook. In een parallelisme. En u weet waar het op sloeg. Wat is sterker dan een leeuw, wat is zoeter dan honing? Maar dat is een vraag, is niet het antwoord, hè? Of wel? Het antwoord komt in de vorm van een vraag. Maar u weet toch hoe het was? Hij, die Simpson had onderweg, ooit en een keer had hij die leeuw verscheurd. Peres, een breuk. Dat is een beeld van het onderbroken, de onderbroken komst van de Messias, de leeuw, de stam van Juda. Toch? Niet noodzakelijk zijn dood, de dood van de leeuw was het wel, ja. Maar het gaat erom, hij werd verscheurd. Dat wil zeggen, het was een breuk, een peres was erin, de leeuw. En de volgende keer dat hij langs die leeuw kwam, vond hij in de leeuw een honingraad, bijen. Een bijen is met honing. En dat klopt precies, want die honingraad met die honing is een beeld van onze tegenwoordige bedeling, waarin de verborgenheden van het koninkrijk zijn geopenbaard, waarin de wijsheid Gods is geopenbaard, en daar is nou eenmaal heel de Bijbel door de honing de uitbeelding van. Kortom, het duidt op de onderbreking van de heilsgeschiedenis in onze dagen. Er was sprake van een bruidegom, er was sprake van een bruid, er was sprake van bruiloftsgasten. Dat heb ik nagevraagd aan Johannes de Doper, maar de bruiloft ging niet door. In de toekomst alsnog, maar zover gaat de geschiedenis van Simpson niet. Hebben die nog? Nou, dat is waar het over gaat. Een beeld van de aardse omstandigheden, eerst van de Heer Jezus en daarna ook die van de gemeente. En daar geeft het instructies over. En opnieuw gaan we terug naar Matteüs hoofdstuk 2. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Hij is heel mooi, want het staat nergens expliciet en dus staat het er impliciet. Dat wil zeggen, wij vinden uitspraken over Nazireërschap en we vinden een verwijzing nog net een beetje naar Samuel en wat uitgebreider naar Simpson en dat is het dan. Maar als je dit vers ernaast legt, naast wat was het, nummer 6 en Richter 13, als je dit vers ernaast legt, dan weet je meteen dat dus Simpson op een of andere wijze een type is van Christus. En wel in zijn aardse omwandeling, maar ook in de toepassing daarvan op onze tegenwoordige tijd. Dat hoop ik u nu te laten zien, want hier ga ik niks meer over zeggen, anders moet ik de hele geschiedenis van Simpson bespreken. En is ook wel mooi, maar voor degene die daar belang bij hebben, dat heb ik wel eens gedaan en dat heb ik ook wel ergens op band, dus vooruit. Maar het is een mooi verhaal, ja, zeker wel. Geldt voor al die richters trouwens. Maar goed, maar dat het zo is, dat dat wel degelijk slaat op onze dagen... en dat die kwestie van Nazareth een soort omweg is om deze profetie van toepassing te brengen... dat blijkt ook een paar versen verder. In de eerste plaats uit het voorgaande vers. Hij is vertrokken in de delen van Galilea. En dat heeft een vervolg namelijk, daar ga ik nu naartoe... en omdat we weinig tijd hebben, hoef ik daar dus niet lang over te praten meer. Dat scheelt weer. Namelijk in Matteüs 4 vinden wij, nou ja, aan het eind van hoofdstuk 3 vinden we de doop van de Heer Jezus en daarmee het begin van zijn openbare optreden officieel. Vervolgens in hoofdstuk 4 het eerste gedeelte, de zogenoemde verzoeking in de woestijn. Dat ging ook nog aan zijn openbare optreden als zodanig vooraf. En daarna zou zijn openbare optreden dus beginnen. Wij weten dat, ook uit de andere evangelium. Maar dat begint hier in Matteüs 4 bij vers 12. Maar daar staat... Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was... is hij wedergekeerd naar Galilea. Want hiervoor was hij in de woestijn, hè? Hij is wedergekeerd naar Galilea... en Nazareth verlaten hebbende... is komen wonen te Capernaum... gelegen aan de zee, in de, dat is de zee van Tiberias, het meer van Genezareth, meer van Galilea. De Kinneret noemen ze het, de Kinneret tegenwoordig. Ja. Is gekomen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van, dus binnen de grenzen van Zebulon en Naftali. Maar Zebulon en Naftali woonden daar niet, hè? Dat weet u toch, hè? Het is, dat gebied was oorspronkelijk, in de dagen van Jozua zal ik maar zeggen, toegewezen aan de stammen van Zebulon en Naftali. Maar die waren in 722 officieel voor onze jaartelling weggevoerd in de Assyrische ballingschap. En sindsdien zijn ze officieel niet teruggekomen in Canaan. Dus daar woonden geen stammen Zebulon en Naftali. Het is het land, zo staat het er ook, het land van Zebulon en Naftali. Maar de Heer is daar komen wonen, Capernaum, in de landpalen van Zebulon en Naftali. Je vraagt je af of Capernaum dan in beide gebieden lag, van Zebulon zowel als Naftali, hetgeen ik waag te betwijfelen. Zodat je meteen afvraagt, waarom worden ze in vredesnaam genoemd? Toch? Maar dat staat erachter, waarom het genoemd wordt. In de landpalen van Zebulon en Naftali, het was in het gebied van Naftali voor zover ik weet, want voor zover ik ook weet was het gebied van Zebulon überhaupt niet grenzend aan enige zee. En dat weet ik zo zeker, omdat het zo leuk is, hè? Het is een leuk verhaal, omdat van het embleem, het wapen, het schild, hoe zeg je zoiets, het logo van Zebulon is een scheepje. Zebulon zou zeevarend zijn, maar het land van Zebulon lag niet eens aan de zee. Nou ja, dat is het verhaal. Er bestaat een boekje in de eerste plaats en daarna een film. Die heb ik ook nog ergens opgescharreld, ooit eens een keer. Ik weet niet meer waar. Ik kan wel Engeland geweest zijn, dat weet ik niet meer. Maar die gaat over Nederland. Want het land Nederland wordt geacht het land van Zebulon te zijn. Zo is het. Er wordt daarin ook redelijk beargumenteerd dat dat zo is. En waaruit dat dan zo al zou blijken. En zelfs los daarvan ben ik die dingen tegengekomen in de geschriften van een Australische Jood. Die twee boeken geschreven heeft over de kwestie van die 10 stammen. En die zegt precies hetzelfde. Heel gedetailleerd. Nederland is Zebulon en Friesland is Issachar, hè? Ja. Maar goed, maar het is dus opmerkelijk. Aan de zee, landpalen van Zebulon, maar Zebulon lag niet aan de zee, dus het was Naftali was het dan. In de landpalen van Zebulon en Naftali. Maar de Heer is daar komen wonen, opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, het land Zebulon en het land Naftali, de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, Galilea der volken. U weet wat volken betekent? Heidenen. Nou goed. En bovendien wordt nog verder geciteerd. namelijk vers 16, nog steeds op dat vervuld zou worden. Het volk dat in duisternis zat, gesuggereerd wordt dus, gesuggereerd, oppervlakkig, gesuggereerd wordt dat dat slaat op Capernaum en dat gebied rond de meer van Galilea. Hè? Het volk dat in duisternis zat, woonde daar een volk in duisternis? Het volk dat in duisternis zat heeft groot licht gezien en degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dat is dat land dus, dezelfde is een licht opgegaan en dat licht zal dan natuurlijk de Heer Jezus zijn. Waarna de vraag is, en ging het licht daar ook op? Nou ja, als hij ja zegt, dan is dat wel een hyperbool, een overdrijving, ja, want... U weet toch goed af, Liep? De Heer vervloekte de steden van Galilea, inclusief Capernaum bij name. En het zou de inwoners van Sodom beter vergaan in het eindoordeel, in het laatste oordeel, dan de inwoners van Galilea. De tijdgenoten van de Heer Jezus, met andere woorden, misschien ging er wat licht op, maar in het algemeen bleef het volk gewoon in duisternis, hoor. Kan het ook niet helpen. Ondanks dat de meerderheid van de discipelen van de Heer Jezus, en sommigen zeggen zelfs alle discipelen van de Heer Jezus, alle 12 bedoelt men, dat het Galileërs waren. Maar dan nog, wat is 12? Qua aantal. Nou goed. Dus waarom gebeurde dit? Nou ja, wat wij zouden moeten doen, is natuurlijk kijken wat er in Jesaja gezegd wordt. In Jesaja 8 en 9... Want dat zou dan dus moeten gaan over het feit dat de Heer Jezus Christus, of eventueel de Messias, zou gewoond hebben of zou wonen bij het meer van Galilea of iets dergelijks. En de vraag is, staat dat er ook? Nou, dan moet ik toch ergens een draad opnemen en dat wordt toch wat lastig. In de eerste plaats, in deze hoofdstukken van Jesaja wordt gesproken over dat de Heer een oordeel zou brengen over Israël in het algemeen, maar dat een overblijfsel zou behouden worden. Komt tot uitdrukking ook in de namen van de beide zonen van Jesaja, wordt die genoemd, ook in dit hoofdstuk trouwens. En de aardigheid is dat uit het verband zou moeten blijken dat het hoofdstuk speciaal spreekt niet over de dagen van de Heer Jezus, maar over onze dagen. Dat wil zeggen, de dagen van na zijn opstanding. Dat zijn dus de dagen waarin de zaligheid de heidenen gezonden werd. Want zo heet dat, hè, in handelingen enzovoorts. En dat weten wij tamelijk zeker vanwege vers 14. Nou weet ik niet zeker of ik dat niet betrekkelijk kort geleden met u besproken heb, dus ik aarzel wat. Maar vers 14 van Jesaja 8, dat is een heel interessant vers. Ik heb niet eens de tijd om alleen maar dit vers meer te bespreken, dus vooruit. Als het echt moeilijk wordt, dan vraagt u me de volgende keer maar weer na, dan ga ik er wel uitgebreider op in. Het vers wordt namelijk aangehaald in het Nieuwe Testament enige malen. Dat kunt u zien waarschijnlijk, want het staat eronder, althans in mijn Bijbel, hè? Met name door Petrus, om voor de hand liggende redenen. Petrus heet namelijk rots. Petra, Petrus. En over een rots gaat het. Maar lees hem even mee, met een pen bij de hand, als het nog nodig is. Dan zal hij, de Heere, namelijk de Heerscharen. Dus ooit een keer in de toekomst, dan. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Vers 14 van Jesaja 8. Zeg ik het verkeerd? Of zet je in 9? 8 vers 14. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Want u lieden staat er niet en een... Nou ja, dat woord moet je gewoon oefenen om weg te laten. Dat bestaat zelfs niet eens. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En een heiligdom is een heilig ding. Voor alle duidelijkheid. Dan zal hij iets heiligs zijn. Een heiligheid had ook gekund zijn. Daarna staat er in de vertaling het woordje maar het woordje maar bestaat in het Hebreeuws ook niet. En het moet doorgaan voor de vertaling van wat je normaal vertaalt met en. En. Gewoon het voegwoord, en. Soms kunnen wij dat vertalen met maar als een tegenstelling bedoeld wordt. Maar je zou het niet meteen moeten doen, hè. Maar de aarde werd woestijn en ledig in de duisternis. Maar het staat en gewoon, hè. Dat kan maar zijn soms. Maar er staat gewoon, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Dat laatste is dubbel op. vooruit maar. Maar dan zal hij tot heilig, tot iets heiligs zijn en tot steen des aanstoots, namelijk of en rots der struikeling. Hij zal dus twee dingen zijn, als u het netjes meegelezen hebt. Tot heiligdom en tot steen des aanstoots. En dat den twee huizen van Israël, en den betekent dus voor de twee huizen van Israël. En u weet wie dat zijn, de twee huizen van Israël, de twee en de tien stammen, ja. En nou even recapituleren, de Heer zelf zal twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Namelijk een heiligdom en een rots der struikeling, zou hij zijn voor de twee huizen van Israël. Zodat je nu al op de gedachte zou kunnen komen dat hij het ene is voor het ene huis voor van Israël en het andere voor het andere huis van Israël. En dat is ook zo, want het staat erachter. Alleen niet compleet. Er staat namelijk, hij zal zijn tot heiligdom en hij zal zijn tot steen des aanstoots, dan wel rots de struikeling, voor de twee huizen van Israël. Daarna tot strik en tot net. En u weet, strikken en netten, daar vang je konijnen mee. Ja, heel goed. Ja. Met strikken en netten, of vogels, kan ook nog. Ja, met andere woorden, en wat daarin terecht komt, gaat dood, hè? Dat weet u, hè. Juist, overleven de dieren niet. Hij zou zijn tot strik en tot net, den, dat wil zeggen voor de inwoners te Jeruzalem. Nou, dan zijn we eruit, is het verhaal compleet. Want hij zou zijn tot steen des aanstoots en tot rots der struikeling. Als men zich aan de steen stoot, dan zal men op de steen te pletter vallen en dat soort dingen meer. Zegt de Heer ook in... Oh, daar staat er niet bij. Maar dat zegt de Heer in Matteüs 21. Hetgeen overeenkomt met streek en net. En hij zou dat dus zijn voor de inwoners te Jeruzalem. Nou, dat is het ene huis van Israël dus. En welke is ook niet zo moeilijk. Zelfs als er niet bij gestaan had, had je het moeten weten. Want de uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament toegepast op het Joodse volk. Gestruikeld over de steen. Zelfs toegepast op Petrus, weet u nog. Die toegepast op Judas. Die immers op een steen te pletter sloeg en dat soort dingen meer. En Petrus haalt het aan in verband met het Joodse volk, de ongelovigen enzovoorts. Dus dat kan niet missen. Hij is dus steen des aanstoots, rots des struikeling, dan wel strik en net voor de inwoners te Jeruzalem. Dat is het Joodse volk en Jeruzalem was de hoofdstad van, inderdaad, van het tweestammenrijk. Waaruit volgt dat hij een heiligdom en iets heiligs zou zijn voor de tien stammen van Israël. En bij Petrus nagelezen in 1 Petrus 2 zou hij dat dus zijn voor de gelovigen, want dat is daar zijn vergelijking. Maar je weet het nu specifieker. Het staat hier specifieker, gedetailleerder dan dat Petrus het aanhaalt. Zo werkt het altijd, hè. In het Nieuwe Testament wordt het aangehaald, je moet het daarna opzoeken en schrift met schrift vergelijken. Met andere woorden, tegelijkertijd zal de Heer twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. En terwijl hij een steen des aanstoots is voor het Joodse volk, voor de twee stammen van Israël, is hij dus iets heiligs voor de tien stammen van Israël. Blijkbaar. Heb je dat? In een andere toepassing is er niet te maken. Kom je domweg niet mee weg. Nou goed. Want er zou een gelovig overblijfsel zijn. Maar dat is de aanloop naar dit schriftgedeelte toe. Er zou een gelovig overblijfsel zijn. Voor sommigen is hij een heilig iets, een heiligdom. En in bijzonder is hij dat dus niet voor de inwoners van Jeruzalem en dus dat huis van Israël, maar wel voor dat andere huis van Israël. Die heb je toch, hè? Nou goed, ga ik van daaruit verder. Bind de getuigenis toe. Dat is vers 16, bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Want het hele punt is dat dit soort dingen in het Oude Testament gewoon verborgen blijven. Het is net zoiets als verzegel het boek. In Daniël bijvoorbeeld heeft het precies dezelfde strekking. Nou goed. Daarna gaat het weer verder over vers 18. Ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot teken en tot wonderen in Israël. Maar u weet ook waar dat op slaat. Want er staat eronder, met de verwijzing naar Hebreeën 2, die twee kinderen, die twee zonen van Jesaja, zijn namelijk een beeld van een gelovig overblijfsel. Is hiervoor gezegd, Eerder in dit hoofdstuk, met opzet ga ik er niet op in, dan struikel ik weer over het Hebreeuws, laat ik liever zitten. Maar de uitdrukking die kinderen wordt in Hebreeën 2, vers 13 aangehaald en toegepast op de gemeente uit onze tijd. Kan niet mis, het gaat over een gelovig overblijfsel. Zie? En dan weer verder. Er wordt gesproken over oordelen die over het volk zouden komen, die zou toornig zijn en wat het maar was. Er zou, vers 22, er zou benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Want de algemene Bijbelse waarheid is, het Nieuwe Testament verscheidene malen expliciet aangehaald, dat de dood, dat de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus tot gevolg heeft dat de wereld in duisternis is achtergebleven. In onwetendheid, bewust, God heeft het licht uitgedaan, om zo te zeggen. Zie, 1 Korinther 2. Zodat er alleen nog overblijft het dwaze woord des kruises. En de wijzen deze eeuw worden door de apostel Paulus uitgedaagd. Hij zegt, kom maar op. God heeft de wijsheid der wijzen doen vergaan, dat had hij aangekondigd en het is nu van toepassing. En anders heb ik Johannes 3. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En sindsdien is de wereld in duisternis en voor zover er licht is, zijn wij dat licht. Maar de wereld, en wij zijn niet in de wereld. Maar de wereld als zodanig is duister. Dat is de normale gang van zaken. Dat is de regel. Is er dan geen uitzondering? Is daarna de vraag en het antwoord is ja, er is een uitzondering. Die staat hier, maar ook daar zijn de vertalers in gestikt. Min of meer. Want er staat in vers 22, duisternis zal over de volkeren zijn enzovoorts. Maar er staat er, maar wat beangstigd was, als ik hem zo lees hoef ik het land niet in te vullen. Hè? Wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. En de vertalers dachten, er stond toch net dat het wel verduisterd zou worden. Dus toen hebben ze ervan gemaakt, zal niet gans verduisterd worden. Daar hebben ze ook gelijk in, maar het staat er niet, hè. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Gelijk al als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Of zal hij het in het laatste heerlijk maken, uiteraard. Hè? Naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan. Aan of naar Galilea der Heidenen. Heb je die? Daar heb je dus dat land van Zebulon en Naftali en hier wordt ook Galilea genoemd. Alleen heet het, net als in het Nieuwe Testament, net als in Matthäus 4 dus, Galilea der Heidenen. En daarna lees ik gewoon verder. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Welk volk? Het volk in het land van Zebulon en Naftali. Het volk in Galilea der Heidenen. Toch? Overal zou duisternis zijn, alleen daar zou licht opgaan. Noem nog zo'n profetie, Jesaja 64 is het geloof ik. Ik zal even gauw kijken, maar ik ga hem niet bespreken. Nee, Jesaja 60 is dat. Duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid zal de volkeren bedekken, doch over u zal de Heere opgaan. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten, zo heet het in Efeze 5, hetzelfde vers. Maar het staat in een context van dat het verder in de wereld duisternis is, alleen op een bepaalde plaats zou licht zijn. Waar? In het land van Zebulon en Naftali, aan de zee, over de Jordaan, in Galilea der Heidenen. Gelegen over de Jordaan. Gelegen over de Jordaan? Je krijgt toch geografische problemen, hoor. Ja, dat in de eerste plaats. Maar er staat toch Galilea der Heidenen. En niet Galilea der Joden. Er is maar één conclusie, zuster. Er wordt een andere Galilea mee bedoeld. En er is een andere Galilea. Dat is een veel groter land. Daar wonen wij trouwens. Want Gallia is gewoon heel West-Europa. Een beetje naar de noordelijke richting, maar eigenlijk heel West-Europa. Dat is Gallië, van huis uit. Daarna is dat wat in de war geraakt, bij ons in de war geraakt, in onze terminologie. Doordat na de Kelten ook bepaalde stammen in West-Europa kwamen en hun naam meedroegen, zoals daar in ieder geval zijn de Saksen. Iemand riep natuurlijk, en de Friezen. En dan roep ik altijd, ja, maar Friezen zijn een Saksische stam, dus vooruit. Dat is niet wat anders. Dat is allemaal verwarring wat ons op school is bijgebracht, hè. Ja, is echt zo. Maar eerst de Kelten woonden hier in West-Europa en daarna kwamen de Saksen en die waren inmiddels onderverdeeld in allerlei stammen. Dus al die namen kwamen ook mee met de Tubanten en de Trevieren en de Caninefaten. En de Zeben, we hebben er Zeven van gemaakt, maar het waren de Zeben van Zebulon. Maar goed, dat maar weer even terzijde. Maar dat, zo is dat gegaan. Dus toen raakten we wat de draad kwijt. Maar dit land heet Gallia. Daar gaat het om. Genoemd naar de Galliërs, maar de Galliërs, de Galliërs. Die heb ik van een piraat geleerd, deze. Ja, de Galliërs zijn Kelten. Dat is hetzelfde woord in een andere taal. Zodat het niet alleen West-Europa is, maar het zijn ook de Britse en Scandinavische eilanden enzovoort. Helemaal West-Europa is dat. Dat is Galilea. En dat niet van de Joden, maar van de heidenen. Is dat over de Jordaan? Ja, wis en waarachtig. Want die volken die ik nou noemde, zijn gewoon de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Die weggevoerd zijn over de Jordaan. In Assyrische ballingschap. En toen met een omweg, zal ik maar zeggen. Nou, verschillende omwegen trouwens, zo successievelijk naar West-Europa verhuisd zijn. Dat is de historie. Ik kan het ook niet helpen. Ik excuseer me er ook altijd voor. Of wij weten niks, of zo is het. Moeilijker is het niet. Dat wil zeggen, je wil het niet weten, of zo steekt het in elkaar. Het punt is echter dat die stammen in de verstrooiing wel degelijk het onderwerp zijn van het profetisch woord en zelfs van de beloften Gods op basis van hun bekering. Daar komt het op neer. En wat hier gezegd wordt is simpelweg dat over de hele wereld licht zou uitgaan, maar in Gallië de heidenen zou het licht opgaan. En we weten wat er gebeurde. Dus het licht ging uit toen het licht uit de wereld verdween. Niettemin kwam het licht naar het westen. Bij nader inzien is de titel van een boek wat ik heb. Light in the West van meneer de Seaman. Maar goed, maar dat gaat hier over hoe het evangelie naar West-Europa en vooral naar Brittannië kwam enzovoorts. Want daar ging wel degelijk het licht op. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Met andere woorden, dat de Heer Jezus in Galilea ging wonen, is in zichzelf een teken van hoe deze profetie uit Jesaja 8 en 9 vervuld zou worden. En dat is het dan. Zie? En verder, de hele toevoeging der heidenen moet toch duidelijk genoeg zijn, lijkt mij. De Heer ging in Galilea wonen, omdat het evangelie na zijn opstanding inderdaad zijn domicilie of haar domicilie zou vinden. Inderdaad, in Gallië. Dat is ook zo, dat is ook gebeurd. Hoe je dat een keer toch wendt, en er zijn verschillende manieren om dat geheel of gedeeltelijk onder woorden te brengen. Want als het niet in Brittannië was, want daar was het, dan was het dan toch in Provincia Gallica. Waarbij we de naam Gallica hebben laten vervallen en de naam Provence hebben we overgehouden. In Zuid-Frankrijk, jawel. Want daar zijn de sporen te vinden van heel wat van de eerste apostelen. En discipelen in het algemeen. De oudste christelijke kerken waren daar, in Zuid-Frankrijk. Hoe dan ook. Dat die lui die daar het evangelie gepredikt hebben, dat gedaan hebben, niet vanuit Jeruzalem of Rome, maar vanuit Glastonbury. Ja goed, dat is weer een nadeel van het verhaal, dus toch vanuit Brittannië. En verder weten wij van Nederland ook, dat wat wij weten, wat hebben we nog geleerd op school, is dat die lui die hier het evangelie gebracht hebben, die kwamen ook uit Brittannië trouwens. Alleen is dat ook een soort, een beetje een misverstand, want het evangelie, want dat was in de 6e, 7e eeuw, wanneer was het? Wanneer hebben ze Bonifatius ook alweer ontvangen in Friesland? Doet er niet toe. Die kwamen uit Engeland enzovoort. Zeker wel, maar het is een beetje een misverstand ook nog, want het evangelie is in Nederland, in de Nederlanden, de lage landen gebracht in de eerste eeuw al. Onder andere door Matthäus. Is aantoonbaar. Ik bedoel, ja, je hoeft niet alles te geloven, maar je hoeft ook niet te geloven dat de slag bij Nieuwpoort in 1600 was, hoor. Dat hoeft niet. Hoef je niet te geloven. Nee, maar het is ons wel overgeleverd en dit is ons ook overgeleverd. In de kerkgeschiedenisboeken, ik heb die dingen ook waar dat gewoon allemaal zo in staat. hoeft geen probleem te zijn. Nee, uit Rooms-Katholieke bron. Ik bedoel, dat is helemaal niet geschreven met een bepaalde bedoeling. Maar in de eerste eeuw kwam het evangelie al hier in heel West-Europa, inclusief Zwitserland, Beatus. Vandaar Beatenberg en dat hele... prachtige verhalen zijn daaraan verbonden. Men weet het niet en dat maakt de verhalen aan de ene kant mooi, aan de andere kant is men geneigd te zeggen, dat kan toch niet waar zijn. Maar het is wel waar. Men heeft het alleen verdrongen. En men wil het niet weten. De Rooms-Katholieke Kerk heeft het een en ander naar zich toegetrokken natuurlijk. Niettemin heb ik heel wat van deze dingen gewoon uit Rooms-Katholieke bron. En dat maakt het wat minder verdacht, denk ik dan altijd maar. Maar dat is wat uitgedrukt wordt, hè? Galilea der heidenen. In een Gallië waar heidenen woonden. Want in Jeruzalem en omgeving, in Palestina, in Canaan, ging het licht wel degelijk uit. De woonsteden van Judas, weet u nog, werd woest gelaten. Dat hebben we toch besproken. En het werd duisternis, precies. Maar ergens anders in de wereld, laten we zeggen bij die andere kudde, die niet van die stal was of zoiets, weet je wel, daar ging het licht op. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat gebeurde niet bij de geboorte van de Heer Jezus, want dan haalt men graag dit schriftgedeelte aan. Maar het is wel zo dat bij het begin van zijn openbare optreden deze waarheid geïllustreerd wordt. Maar heel die situatie dat de Heer en de discipelen thuis hoorden, althans woonden in Galilea, aan de zee, aan de einde der aarde, maar ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, en het evangelie brachten, of de boodschap, het woord Gods, het koninkrijk predikte, in Judea, namelijk in Jeruzalem, is de uitbeelding van hoe in onze tegenwoordige tijd het evangelie door heidenen, waar wonen die? In Galilea. Uit Galilea der heidenen dus. Hè? Door het evangelie door heidenen, veracht door de Joden, want uit Galilea kon volgens de Joden uit Judea ook al niks goeds komen. Zeker niet uit Nazareth bedoel ik maar. Hè? Maar het evangelie wordt door heidenen gepredikt aan de Joden. Dat is waar het over gaat. En dat is tot vandaag nog steeds zo. Ik moet dringend ophouden, dus ik doe nog één uitspraak. Het meest frapperend vind ik dat dat Hebreeuwse Bijbels in het Hebreeuws, geproduceerd worden in Engeland. In de eerste plaats het Nieuwe Testament, maar dat is al jaren zo. Zoals ik door een Engelsman vertaald trouwens. Naar het Hebreeuws. Maar ook het Oude Testament, samen met het Nieuwe Testament, in één band, wordt in Engeland gemaakt. Meestal bij voorkeur tweetalig. Want zoveel Joden spreken er ook geen Hebreeuws hoor. Dat zou je van staan te kijken. Jiddisch spreken ze misschien, maar Hebreeuws is nog een heel ander ding. En dus tweetalig, dus je krijgt Hebreeuws, Russisch, dat is de volkstaal ongeveer in Israël tegenwoordig, toch niet? Hebreeuws, Russisch, Hebreeuws, Engels, wat het maar is, Hebreeuws, Nederlands bestaat ook, enzovoorts. Maar het wordt in Engeland geproduceerd en het wordt naar Israël gebracht, uitgedeeld en over de hele wereld verspreid. Dat is wat Engeland gebeurt en de Stichting Israël de Bijbel is in datzelfde werk trouwens betrokken. Voor de goede orde. Maar ik vind het tekenend dat inderdaad vanuit Galilea der heidenen, zo is het precies, het licht gebracht wordt naar een land wat in wezen in duisternis is en een volk dat in duisternis wandelt. Zie? Maar dit volk, West-Europa, was altijd licht. Als je de waarheid zocht, licht moest hebben, de Bijbel zocht, het woord van God zocht, moest je naar West-Europa. Zo is het nou eenmaal.